Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Op 1 januari 2022 is het zogenaamde vrouwenquotum ingegaan. Wat is het effect van het quotum? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Chantal Remery is universitair docent economie aan de Universiteit Utrecht en ze geeft haar analyse. Arbeidseconoom Ronald Dekker, we hebben een hoop economen in de studio, zie ik me nu pas aan het beseffen. Die neemt ons mee in de brede visie op de arbeidsmarkttransitie. Wat moet er gebeuren zodat de arbeidsmarkt past bij deze tijd? Dat allemaal in deze aflevering van PeoplePower. Fijn dat je luistert.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Ronald, bijzonder leuk dat je er bent. Het maf is een beetje dat wij elkaar eerder hebben gesproken, maar dan weer in een andere podcast, namelijk de TNO-podcast, waarin we elkaar uitgebreid over de arbeidsmarkt hebben gesproken. Ga die vooral luisteren ook, als je dat leuk vindt natuurlijk. Dus we moeten een beetje oppassen dat we niet gaan verwijzen naar iets wat er helemaal niet is voor onze gemiddelde PeoplePower luisteraar. Ja, we gaan het hebben over de arbeidsmarkttransitie. Iedereen zit er natuurlijk middenin, omdat er een enorme krapte is op de arbeidsmarkt. Een van de grote vraagstukken. Het zorgt ervoor dat HR-professionals ineens de plek aan de boardroomtafel hebben gekregen die ze zo graag altijd wilden. Want ja, het is een groot probleem. Elke organisatie worstelt er wel mee. Als je nou zou moeten kiezen, hè, is dat personeelstekort nou een bedrijfsprobleem, een microprobleem, of is het een macroprobleem? Is het iets wat bij de overheid ligt om dat te gaan oplossen?
Het ligt vooral bij ondernemingen zelf, is mijn mening. En dat denk ik dat zo is, omdat ik al best lang onderzoek heb gedaan, lang geleden onderzoek heb gedaan naar krapte op de arbeidsmarkt en wat bedrijven dan doen. Dus je kunt theoretisch van alles bedenken wat bedrijven zouden kunnen doen. En dan zie je dat de meeste Nederlandse bedrijven dat niet doen.
Oh.
Maar wel luidkeels mopperen over dat ze zoveel problemen met die krapte op die arbeidsmarkt hebben. En dan vaak ook verwijzen dat de overheid iets zou moeten doen. Of dat jonge mensen andere keuzes zouden moeten maken voor de opleidingen die ze kiezen. En dat is allemaal parallel aan dat ze zelf niet de oplossingen organiseren die er wel zijn.
Oké, dus ze leggen eigenlijk het probleem buiten zichzelf en zeggen van ja, wij kunnen er ook niks aan doen. Een beetje gek eigenlijk, toch? Dat is niet iets wat de ondernemers, die meestal gaan ze, ja, moeten dealen met de problemen die er zijn.
Ja, maar de discussie wordt gevoerd over die krapte op de arbeidsmarkt heel erg vanuit de demografie. En dan kun je ook wel begrijpen, ja, daar kunnen die bedrijven niks aan doen.
Nee.
Maar dus dan in die zin is het wel te duiden en te snappen dat ze extern de oplossing zoeken. Maar er is dus intern heel veel wat ze kunnen doen, wat ze veelal niet doen of niet proberen.
Maar is de gedachte dan, gang dan, er zijn te weinig mensen die kunnen wat ik wil dat ze kunnen. Ja, die zijn er niet. Die kan ik niet bouwen, maken, ingewikkeld. Ja. Dus ik kan het niet oplossen.
Nee, en dat miskent even wat je zelf in een organisatie kunt doen door mensen bij, om en op te scholen. Dat miskent wat je allemaal kunt doen met mensen die je op het eerste gezicht niet geschikt acht om bij jou te werken. Dat miskent hoeveel je kunt doen met de nieuwe combinaties van technologie en mensen. Dat miskent dus allerlei instrumenten die je wel degelijk in handen hebt als bedrijf, als organisatie. En dan ga je dus mekkeren, zeg ik wel eens heel lelijk, omdat er dat ergens nieuwe mensen vandaan moeten komen. Hè? Dus dan gaat het over, ja, dan moeten vrouwen weer meer gaan werken, meer uren. En dan moeten er toch weer nog meer mensen uit het buitenland komen. Dus dan zit het allemaal weer op wat we het arbeidsaanbod noemen. Ja. Terwijl bedrijven heel veel in handen hebben om iets te doen met hun eigen arbeidsvraag. En dat is eigenlijk waar het dan vaak misgaat.
Oké, dus heel simpel gezegd, je hebt vraag en aanbod. Als er te weinig aanbod is, dan kan je gaan roepen dat het aanbod moet veranderen. Maar daar heb je geen invloed op. Dus kijk vooral als organisatie naar wat je zelf kan doen. En dan moet je naar de vraag kijken die er blijkbaar ontstaan is. En hoe je dat organiseert.
Ja, en dat is in de context van de arbeidsmarkt is de vraag altijd heel ingewikkeld. Dus dat is wat werkgevers doen. Hè? Dus de werkgevers die zijn de arbeidsvraag. En die moeten zich er dus meer dan dat ze in de regel zijn van bewust zijn dat ze heel veel invloed hebben over hoeveel arbeid ze vragen. En dat ze daar dingen mee kunnen doen. En dat gaat niet in alle sectoren, niet bij alle beroepen even makkelijk. Maar er zijn in alle sectoren en alle beroepen zijn er mogelijkheden om daar wat mee te doen.
Maar zou je eigenlijk kunnen zeggen, als je een modern bedrijf bent, een toekomstbestendig bedrijf, dan moet je onder meer beter worden in het organiseren van je arbeid en slim daarmee om kunnen gaan. Hè? Want we komen natuurlijk uit een tijd dat er eigenlijk altijd wel aanbod was. Sommige vakgebieden al heel lang krap, hè, zoals de IT. Techniek is natuurlijk al wat langer krap. Maar eigenlijk was er altijd wel aanbod. Nou, die wereld is veranderd. Dus je zult nu gewoon nieuwe kwaliteiten moeten hebben in de organisatie om naar die de manier waarop je arbeid organiseert, wie wat doet, wie je waarvoor vraagt, welke mensen je binnen kunt halen om weer bepaalde delen van het werk op te lossen, zodat anderen weer andere dingen kunnen doen, mensen doorontwikkelen. Dat is echt een skill die organisaties moeten leren.
Ja, en dat is ook niet nieuw. Hè? Dat is wat we in de regel innovatie, procesinnovatie noemen. En daar is een vakgebied, de economie van innovatie, dat ook al tientallen jaren bestaat. En daar komen allerlei verstandige dingen uit. Welke bedrijven dat beter doen en waarom ze dat beter doen. Alleen het is nu, we hebben al die tijd gezeten in zoals je zegt, een situatie waarin er altijd wel weer arbeidsaanbod ergens aan te boren was. Dus we hebben in Nederland en ook in veel andere landen trouwens, zijn we verwend geraakt met dat we kunnen groeien door extra arbeidsaanbod in te zetten. Nou, daar is de rek nu een beetje uit. En dat is voor arbeidsintensieve sectoren een groter probleem dan voor arbeidsextensieve sectoren. En waar het nu over gaat is, kun je dus nadenken, verstandige keuzes maken in je bedrijfsvoering, zodat je minder arbeidsintensief wordt.
Ja.
En we doen bij TNO, bij andere onderdelen van TNO, doen we onderzoek naar hoe we dat bijvoorbeeld bij Defensie kunnen doen. Want Defensie heeft al, nou ja, zolang ik met deze materie bezig ben, problemen om voldoende mensen binnen te krijgen. En dan weten we bijvoorbeeld dat nieuwe marineschepen, die hebben een duidend kleinere bemanning dan vergelijkbare marineschepen van 40 jaar terug.
Ja, die zijn gewoon anders ontworpen.
Ja, en zo kun je dus, voor een deel is dat niet gekomen door krapte, maar gewoon door het voortschrijden van de technologie. Als het nu vanwege de krapte moet je dus wel ook terugkijken van oké, dan hebben we dus een keuze gemaakt die ervoor gezorgd heeft dat we minder mensen nodig hebben. Maar die mensen zijn dan wel weer andere mensen dan dat we voorheen nodig hadden. Dus het is ook nooit heel makkelijk om het op te lossen. Maar ja, de mogelijkheden zijn er dus wel als je er goed over nadenkt. En goed nadenkt over hoe zit mijn bedrijfsproces in elkaar.
Ja.
En hoe kan ik dat vertalen in een lagere arbeidsvraag bij dezelfde output.
Ja, nou is de grote uitdaging natuurlijk dat we enerzijds te weinig mensen hebben. Krapte op de arbeidsmarkt hebben we niet te weinig mensen, want er zijn nog steeds genoeg mensen die willen werken. Maar blijkbaar kunnen die niet datgene wat er gevraagd wordt. Aan de andere kant zien we ook dat er enorme transities gaande zijn. Energietransitie, de transitie naar een circulaire economie, waarbij we ook weer allerlei nieuwe kwaliteiten nodig hebben. Wat gaat daar het effect op zijn? Wordt daar al naar gekeken? Wordt daar al aan gerekend? Moeten we ons zorgen maken daarover, over die transitie?
Ja, want het tempo van bijvoorbeeld de energietransitie, die is te laag. Hè? Dus we halen klimaatdoelen niet omdat we te langzaam gaan in de energietransitie. En een van de oorzaken dat we te langzaam gaan is dat er te weinig mensen beschikbaar zijn in de sectoren van de energietransitie. Dus dat is de combinatie van een krappe arbeidsmarkt en daar heb je nodig dat meer mensen naar die sectoren toe lopen. Dus je hebt een soort van gerichte mobiliteit nodig op die arbeidsmarkt. Niet per se alleen meer mobiliteit, maar in die krappe arbeidsmarkt heb je dus de mobiliteit die gericht is op die sectoren, die beroepen. Nou, dus er moeten meer mensen zonnepaneelmonteur worden, om het maar even helemaal plat te slaan tot één voorbeeld.
Maar dan zou je zeggen, krapte daar, veel belang, maatschappelijk gezien, zakelijk gezien, gaan de salarissen omhoog, komt er vanzelf mobiliteit.
Simpel, ja, nee, nou, ik ben al heel lang econoom en dat is inderdaad de simpele redenatie die we dan altijd hebben. En zo werkt het dan toch niet. Dat is ook omdat je niet onbeperkt salarissen omhoog kunt gooien in die sector. Maar het betekent ook dat mensen op andere plekken ook al hele plezierige salarissen hebben. Dus dat meestal niet de prikkel is om die overstap te maken. En dan als je dan omdat je zonnepaneelmonteur ineens wordt ineens verder van huis moet werken, is het ondanks het hogere salaris toch niet interessant. Dus je hebt allerlei problemen te overwinnen om mensen naar die sectoren toe. En dat is ook wat de overheid niet zo goed kan doen. Want die kan niet onbeperkt poppetjes ergens weghalen en op een andere plek weer neerzetten. Zo werkt de arbeidsmarkt niet. Dus dat komt door het gedrag van de werkende, de werkzoekende en de bedrijven. En dat systeem, dat complexe systeem en dat gekriel op de arbeidsmarkt, dat is maar heel lastig te sturen. Dus je kunt denken aan het prijsmechanisme, dat is waar economen als eerste aan denken. Maar je kunt ook nadenken over, kunnen we nou bijvoorbeeld zorgen, is iemand als Rutger Bregman, die heeft gezegd, je moet meer mensen werk doen dat echt nuttig is voor de maatschappij.
Bewust kiezen voor een nuttig gebaar.
En dan hij koppelt daar nog allerlei morele ambities aan. Nou, dat hoeft niet eens per se. Maar ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die liever een bijdrage aan de energietransitie leveren dan
flitsbezorger.
Met een doos op hun rug door de stad fietsen.
Ja.
En hoe kan je dat proces, dat keuzeproces dan beïnvloeden? Nou, die mensen met een doos op rug door de stad fietsen, die zijn meestal, hebben een kleine baan naast dat ze aan het studeren zijn. Dus dat is misschien niet per se de beste doelgroep. Maar over dat soort dingen moet je dus nadenken van hoe krijgen we die mensen wel zo gek dat ze de nuttige dingen gaan doen. Omdat we ook denken dat die mensen dat zelf ook plezierig vinden.
Ja. Heb je nou een voorbeeld waarbij, want TNO doet daar hele interessante dingen in. Hè? Want jullie koppelen eigenlijk praktijk en wetenschap aan elkaar, simpel gezegd. Heb je nou een voorbeeld waarin jullie bezig zijn om ervoor te zorgen dat die gerichte mobiliteit er komt? Dat er mensen op een slimme manier extra skills krijgen waardoor ze ineens geschikt worden voor?
Ja, het is nog steeds vrij abstract, maar het meest concrete wat we daarin doen is we proberen die arbeidsmarkt te laten draaien rond skills. Dus we proberen zowel aan de arbeidsaanbodkant, aan de werkende, werkzoekende kant en aan de kant van de werkgevers, mensen op meer en betere ideeën te brengen. Door werkgevers te leren om hun arbeidsvraag te vertalen in, ja, maar je vraagt niet per se poppetjes. Je vraagt poppetjes die bepaalde vaardigheden, bepaalde skills hebben. En aan de kant van de werkzoekende probeer je ook mensen op het idee te brengen van, ik heb misschien wel een diploma dat niet geschikt lijkt, maar ik heb wel allerlei vaardigheden die mij geschikt maken om dat werk te doen.
Nou, ja, want die werkgever die vraagt nu een mbo'er elektrotechniek niveau 4. Precies. En jullie zeggen eigenlijk van, die kun je vragen, maar die werkt al bij de buurman.
Ja.
Dus vraag nou gewoon wat je wil dat hij gaat doen.
Precies, en bijvoorbeeld met zonnepaneelmonteurs, om even dat voorbeeld vast te houden, die moeten bij mensen over de vloer en over de trap naar het dak. En die hebben dus ook allerlei sociale vaardigheden nodig, die niet alleen bij mensen met mbo 4 elektrotechniek zijn. En er is een bedrijf in Zwolle dat op die manier is gaan werven. En die hebben dus geleerd dat ze daarmee minder krapteproblemen hebben en tevredener klanten. Over dat soort creatieve noties, dat zien we dus te weinig. En dat betekent dus ook dat de energietransitie blijft achterlopen bij de doelstellingen. Omdat te weinig bedrijven dit soort stappen zetten. Maar we kunnen dus vanuit TNO wel laten zien dat dit is wat werkt.
Ja. Ja, het ingewikkelde lijkt me dat denken over skills. We hebben daar eerder afleveringen ook bij PeoplePower over gemaakt met het skillspaspoort in de bouw.
Mm-hmm.
Het ingewikkelde is natuurlijk dat het een soort van nieuwe taal is, zeg ik maar even, waarbij je elkaar moet snappen, maar waarbij je de werkgever nodig hebt. Je hebt nodig dat degene die mogelijk wil werken, die moet dat ook snappen, van wat wordt er eigenlijk gevraagd. En je hebt een opleider nodig die zegt, ik spreek diezelfde taal, want dat ene stukje wat je misschien nog niet hebt, dat kan ik voor je invullen. En dan ben je over 3 weken of over een maand of over 2 maanden heb ik je dan helemaal op niveau.
Nee, dat is dus echt een hele ingewikkelde interventie in een complexe omgeving. En dat is waar we grote ambities hebben bij TNO en met partners werken we daar al een paar jaar heel hard aan. Maar het gaat er eigenlijk om dat los van wat je dan moet doen en wat je dan allemaal te organiseren hebt, het gaat erom dat mensen dat ze meer ruimte in hun hoofd krijgen om dat te doen. Dat is het uiteindelijke doel. En daarvoor heb je nog niet per se nodig dat al die infrastructuur al staat. Je kunt gewoon vandaag op een andere manier gaan nadenken over welke mensen heb ik nou nodig. En je kunt vandaag op een andere manier naar werk gaan zoeken. En dan weet je dus dat je nog wat hobbels over moet. Maar dat betekent niet dat je het niet kan doen. En ja. dat is wat we dus ook wel zien. En waar we kleine experimenten hebben gedaan met skillspaspoorten, zie je dus dat dat werkt als je het goed organiseert en mensen helpt met die hobbels. Werkgeverskant, werkzoekende kant. En dus het kan allemaal. Alleen ja, voordat de hele arbeidsmarkt op deze manier werkt, ja,
dat zal wel
moeten we nog een paar jaar doordouwen.
Als je nou, stel je voor, je luistert naar deze aflevering van People Power. Mensen zitten naar jou te luisteren, Ronald. En die denken, ja, ik zit inderdaad ook met al die vacatures in mijn haren. Ik blijf maar een beetje hetzelfde cirkeltje. Ik doe wat meer recruitment. Ik doe wat meer budget op LinkedIn. Maar ja, eigenlijk ben ik nog steeds hetzelfde aan het doen. Wat zou je ze adviseren?
Nou ja, kom los van dat meer geld en energie pompen in werving. Ga eens kijken waarom lopen we mensen de achterdeur weer de deur uit. Dus retentie in plaats van werving en selectie is wel een belangrijk ding. En als je dan bezig bent met nadenken over waarom lopen mensen weg, dan weten we bijvoorbeeld ook in een aantal sectoren dat dat komt omdat de werkinhoud niet meer is wat mensen ervan verwachten. Hè, dat geldt in het onderwijs, dat geldt in de zorg. Mensen hebben grote moeite met dat ze ineens allerlei administratieve handelingen moeten verrichten die voor hen niet iets met de kwaliteit van het werk in zorg en onderwijs te maken hebben. En dat is een reden dat mensen gillend weglopen.
Ja. En omgekeerd een reden waarom mensen er überhaupt niet aan beginnen. Misschien.
Nou ja, ik denk dat er nog steeds heel veel mensen gemotiveerd zijn om zorgwerk en onderwijswerk te doen. Alleen dan moet je ook wel zorgen dat ze zorgwerk en onderwijswerk kunnen doen en niet administratieve handelingen verrichten. En nou, het is een beetje een platgeslagen voorbeeld, maar het laat zien dat is een vorm van omdenken die we organisaties niet alleen in zorg en onderwijs wel gunnen. En dat is eigenlijk de verschuiving van de aandacht verleggen van hoe organiseer ik nou extra arbeidsaanbod? Hoe ga ik nou mijn arbeidsvraag anders vormgeven? En dat betekent dus, als je erin slaagt om bijvoorbeeld het percentage administratieve tijd voor onderwijspersoneel, zorgpersoneel te verlagen, gericht, dan heb je daarmee ook minder mensen nodig. Of dan heb je misschien andere mensen nodig die er nog wel zijn. Nou, dat is de denkslag die je moet maken. En dat zien we dus nog steeds te weinig. En dat is ook, wij proberen dus in de projecten die wij doen ook organisaties daarbij te helpen. En dat betekent dus vaak heel irritant vinden organisaties dat je dan, dat duurt dan weer lang en dan moet je met allerlei mensen om de tafel en het probleem van alle kanten bekijken. En dat noemen wij dan een systeemanalyse. Maar als je dat niet doet, dan ga je dus de verkeerde oplossingen kiezen die ook niet gedragen zijn, omdat niet iedereen op dezelfde manier nadenkt over dat vraagstuk.
Ja, het is het dweilen met de kraan open.
Ja, en dus dan blijf je hangen in de oplossingen die bewezen niet werken in een krappe arbeidsmarkt. En dan los je het dus inderdaad niet op.
Ja, dus ga bij jezelf na. Ben ik eigenlijk meer van hetzelfde aan het doen? Ben ik mezelf aan het herhalen om in de hoop dat er een andere uitkomst komt? Als dat zo is, kun je beter even stoppen en even goed gaan kijken naar de mensen die in je organisatie werken, met ze in gesprek gaan te kijken, waar zit nog de ruimte? Waar doen ze dingen die ze niet leuk vinden, die ze stom vinden, die anderen ook kunnen doen? Want eigenlijk sla je dan twee vliegen in één klap.
Ja, en eigenlijk is dat gewoon gericht op hoe kunnen we het werk hier van hogere kwaliteit of gewoon leuker maken? En dat daarmee adresseer je dan op een indirecte manier, maar wel veel effectiever je wervingsprobleem.
Ja. Als mensen meer over die skills benadering willen weten, kunnen ze vast ergens bij jullie op de website mooie dingen over vinden?
Ja, we hebben van alles op de website staan. Dat is niet altijd even goed vindbaar, moet ik eerlijk toegeven. Maar uiteindelijk heb je heel veel ingangen op de TNO-website die verwijzen naar wat wij doen rond arbeidsmarktvraagstukken. En dan vind je ook heel snel wat we doen rond skills.
Oké, nou wij gaan in ieder geval zorgen dat er een linkje in de show notes terechtkomen. En dan is het gewoon een kwestie van klikken. Zo simpel is het. Dankjewel. Je hoorde Ronald Dekker, arbeidseconoom bij TNO. Je hoort hem straks aan het einde van het programma nog een keer. Maar we gaan zo eerst praten over het vrouwenquotum. Hoe daar nou eigenlijk mee staat. En dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Chantal Remery is de gast, universitair docent economie aan de Universiteit Utrecht. We gaan met haar praten over het vrouwenquotum. Nou is dat eigenlijk helemaal geen naam. Dat hebben we een beetje bedacht, omdat dat makkelijker klinkt dan hoe het echt heet. Maar dan moet je ons even helpen, Chantal, hoe het officieel in de beleidsnota staat.
Nou, het vrouwenquotum klopt wel, maar het vrouwenquotum geldt eigenlijk alleen maar voor een heel klein stukje. Dus we hebben sinds vorig jaar, sinds begin 2022, hebben we een wet die erop gericht is dat binnen besturen van organisaties en dus raden van bestuur, maar ook raden van commissarissen en de subtop, de verhouding tussen mannen en vrouwen wat gelijkwaardiger wordt. En daarbinnen is een speciale maatregel afgesproken dat de beursgenoteerde bedrijven, dus dat is eigenlijk maar een heel klein onderdeel, daarvoor geldt een hard quotum van 30%. Dus zij worden geacht om dat hun raden van commissarissen uiteindelijk uit 30% vrouwen bestaat.
Ja, dan zal natuurlijk gelijk de vraag, hoe staat het ervoor? Gaat het een beetje de goede kant op?
Het gaat op zich de goede kant op. Hè. De overheid probeert al jarenlang dat aandeel te vergroten in die topposities. En de voorgaande wetten was al eerder een wet. Die was een stuk vrijblijvender. En je ziet dat harde kwotum, daar staat namelijk ook een sanctie op. Dus op het moment dat het bedrijf toch iemand zou benoemen in de Raad van Commissarissen, dus eigenlijk geen vrouw zou benoemen, dan kunnen ze daarvoor berispt worden en dan kan de benoeming niet verklaard worden.
Zo,
dus dat betekent, dus dat is dat is natuurlijk een goede stok achter de deur en die blijkt ook te helpen. Je ziet dat bij de beursgenoteerde bedrijven eigenlijk de grote meerderheid nu 30% vrouw, tenminste 30% vrouwen in de Raad van Commissarissen heeft.
Ja. Ja. Wat ik gelijk zit te bedenken is, wordt er dan ook een analyse gedaan wie die vrouwen zijn geworden? En is dat ook een beetje divers? Want het kan natuurlijk best zijn dat, want het is een deelbaan in een raad van commissarissen zitten. Ja. Je kunt er wel 2 of 3 of 5 of sommige mensen hebben er volgens mij al meer.
Ja, er zit tegenwoordig ook een max op. Hè? Dat vroeger kon dat vrij uitgebreid, maar tegenwoordig mag je maar een maximaal aantal hebben van dat soort banen. Ja. Ook om machtsconcentratie zeg maar te voorkomen. Toevallig heeft het Centraal Planbureau heeft daar onderzoek naar gedaan om te kijken van nou wat zien we bij die beursgenoteerde organisaties. En het is niet zo dat dat maar een hele selecte groep vrouwen is.
Nee, dus we zien niet ineens overal Nelly Kroes rondlopen.
Nee, dat is het niet. Dus bedrijven hebben wel degelijk hun best gedaan en het is niet zo dat ze allemaal uit dezelfde pool vissen. En dus er is diversiteit in achtergrond. En dat is eigenlijk heel goed gegaan.
Ja, en volgens mij hebben ze ervoor gekozen om die raden van commissarissen, om daar die echte dwang achter te zetten. Ook een beetje met de gedachte van nou, dan gaan de niveaus daaronder. Dan komt de raad van bestuur en het echelon daaronder. Die komen dan ook wel. Zie je dat effect ontstaan ondertussen?
Dat is. Dan hebben we het over een heel klein groepje bedrijven eigenlijk maar. Hè.
Ja, zijn alleen de beursgenoteerden.
Dus dat
ja.
zijn alleen die beursgenoteerden. En we zien eigenlijk niet, dat heet dan in wetenschappelijke taal trickle-down effect. Dat zie je eigenlijk maar heel beperkt.
En dat is ook bij die 100 zie je dat heel weinig. Ja.
Dus het is niet zo, hè, en dat pleit er natuurlijk ook voor dat je nog wel meer moet doen dan alleen maar richten op die raden van commissarissen. En die wet is natuurlijk ook veel breder. Maar het is met alleen zo'n kwotum kom je er ook niet. Maar het is het grote voordeel hiervan is dat het wel laat zien. Hè, Nederland was natuurlijk heel lang terughoudend in zo'n kwotum. En het is eindeloos, was het een soort pappen en nat houden met zo'n streefcijferwet dat bedrijven zelf wat konden doen. Werd wel gemonitord, maar eigenlijk werd dat niet, daar werden geen sancties op gezet. En je ziet dus dat zo'n sanctie wel helpt. Maar, maar goed, tegelijkertijd, hè, dus die wet geldt voor 5700 bedrijven, dus een hele grote groep bedrijven. Ja. En daarvoor geldt die quotumwet dus niet. Dus
nee. En wat zien we daar dan? Want het grappige is natuurlijk wel dat we hebben een heel klein groepje, maar wel van hele grote bedrijven.
Ja.
Waar het kwotum geldt ook weer alleen maar eigenlijk voor een heel klein gedeelte. Want die raad van commissarissen, wat zijn dat? 3, 5, 7 leden meestal zo'n beetje. Dat is het dan wel. Terwijl eigenlijk de hoop is natuurlijk dat het in veel bredere leidinggevende posities terecht gaat komen.
Ja. Nou, wat je eigenlijk ziet is dat bij die andere bedrijven, die volgens die nieuwe wet worden ze geacht om dat te rapporteren. He, dat wordt bijgehouden door de Sociaal-Economische Raad tegenwoordig. Die heeft een diversiteitsportaal waarin die bedrijven dus jaarlijks moeten rapporteren. En die eerste rapportage is nu geweest. En het blijkt dus dat heel veel bedrijven eigenlijk nog niet gerapporteerd hebben. Dus een heleboel bedrijven wel. Dus van die 5700 zijn er iets van ruim 2000 die netjes gerapporteerd hebben. Maar dat betekent
nog niet eens de helft.
Eigenlijk nog niet eens de helft.
Maar die rapportage, dat is wel een eis. Dat moeten ze doen.
Ja, dat moeten ze doen, maar ook daar staat geen sanctie op. Oh. Dus dat is nu de volgende stap. Hè? En daar heeft de minister gaat er natuurlijk ook mee aan de slag, want dat is natuurlijk een grote groep. En dat zagen we ook bij de eerdere monitoren. Er is een groep die echt van start is gegaan, die vrij veel doet. Je ziet daar zie je ook effecten van. Het gaat wat minder hard dan met een quotum. Maar er zijn heel veel bedrijven die van goede wil zijn en begonnen zijn. Maar goed, we weten dus eigenlijk niks van die meer dan 3000 bedrijven die niet gerapporteerd hebben. Nee. En ja, ik denk dat het toch niet zo gewaagd is om te zeggen dat het daar waarschijnlijk minder goed gaat dan in de bedrijven die wel gerapporteerd hebben.
Ja, want wat zie je bij de bedrijven die wel gerapporteerd hebben?
Daar zie je je ziet eigenlijk een gestage stijging van zowel het aandeel vrouwen in de raden van bestuur als de raden van commissarissen. Maar vooral bij de raden van commissarissen. Dus daar ligt het nu zo gemiddeld op 26% het aandeel vrouwen in die raden van commissarissen. Raden van bestuur loopt toch echt wel achter. Dat is nu iets van 15%. Dus dat is ook nog steeds heel laag.
Ja.
En je ziet ook dat er gewoon grote groepen zijn ook die helemaal geen vrouw hebben in de raad van bestuur of in de raad van commissarissen. Dus vooral bij de raad van bestuur is echt iets van 60% van alle bedrijven heeft dat niet. En voor de raden van commissarissen is dat ongeveer een derde. Van die bedrijven dus die gerapporteerd hebben. Dus als alle bedrijven zouden rapporteren, zijn de percentages misschien lager.
Ja, want je zou een beetje psychologie van de koude grond. Maar als je het heel goed doet en je bent er trots op, dan rapporteer je wel even.
Dat zou kunnen, klopt.
Als je denkt, nou, beter kunnen we het maar niet naar buiten brengen. Ja, simpel gezegd, hè.
Nou, volgens mij, we weten nog niet zoveel van die bedrijven die niet rapporteren. Dus kijk, en op het moment dat je weet dat er eigenlijk geen sanctie op zit, dan is het misschien ook makkelijk om niet te reageren.
Ja.
En gewoon in ieder geval voor dat eerste jaar. Hè, want dit is eigenlijk voor het eerste jaar dat er via die nieuwe wetgeving wordt gerapporteerd. Dat bedrijven toch een beetje afwachten van, hey, wat gebeurt er? Gebeurt er überhaupt iets? Word ik aangesproken of niet? En zo niet, ja, waarom zou ik me dan inspannen?
Chantal, nou maak ik al 9 jaar dit programma. Wat voor mij een eeuwigheid is. Want ik hou meestal dingen niet zo heel lang vol. Ik ben niet echt een marathonloper. Maar dit zelf is wel een hele leuke marathon dit hoor. Ik ben er heel positief over. Ik denk dat ik in het eerste jaar gelijk al één, misschien wel meerdere programma's heb gemaakt over vrouwen aan de top. En de noodzaak daarvan, het nut ervan, de fantastische effecten die er zijn. De maatschappelijke verontwaardiging waarom het überhaupt niet zo is. Ja, heel simpel. We hebben bijna 50% mannen en bijna 50% vrouwen. Dus raar dat dat niet gelijkwaardig verdeeld is. Dat is eigenlijk bijna iedereen het wel over eens. Behalve Johan Derks misschien. En toch gaat het nog steeds gruwelijk langzaam. En de hoop was natuurlijk een beetje dat dit quotum, wat echt als een soort, hele heftige ingreep was vanuit de overheid. Van jeetje, die gaat ingrijpen bij het bedrijfsleven. Dat eigenlijk wilden we dat niet. En hiervoor was er al wetgeving die ermee dreigde. En toch was het nodig. En nu is het er. En nu zien we eigenlijk nog dat het niet voldoende doet. Mag dat geconcludeerd worden of is dat te vroeg?
Ik denk dat dat te vroeg is. Ik bedoel, hè, die nieuwe wet geldt nog niet zo lang. En je bent ook afhankelijk. Die raden zijn ook afhankelijk van het verloop. Dus ik bedoel, op het moment dat er geen verloop is in de raad, dan gebeurt er natuurlijk ook nog niet zoveel. En het quotum laat dus zien dat het wel effectief is. Hè. Op een gegeven moment waren er al signalen dat dat zou gaan gebeuren. Dus die beursgenoteerde bedrijven zijn toen in actie gekomen. Dus je ziet dat als je dat analyseert over de tijd, dan zie je wel echt dat versnelt.
Ja.
En dus ik denk, ja, dat, nou ja, goed, dat is dus aan de minister om te bepalen of er verder versneld zou moeten worden in ander opzicht, ook voor die grote groep die niks doet.
Ja, wat zou je advies zijn aan de minister vanuit jouw wetenschappelijke bril?
Toch blijven aanzetten tot actie en toch een beleid gaan ontwikkelen, zodat er op dat vlak toch dingen gaan gebeuren.
Ja, ja. Ja. Die toestroom is natuurlijk ook nodig. Hè? Gebeurt daar genoeg? Want dat hoorde je ook vaak, vooral mannen zeggen natuurlijk, ja, ze zijn er niet. Nee. We hebben de vacature opengesteld voor iedereen. Ze zijn er niet.
Nee, dat blijkt dus echt wel een fabeltje te zijn. Dus ook het onderzoek van het Centraal Planbureau laat het zien. Er is genoeg aanbod. Er zijn allerlei initiatieven om dat aanbod ook beter in kaart te brengen. Het heeft ook te maken met dat je ook op een andere manier, ook in aansluiting op het onderwerp wat we net besproken hebben, toch een beetje out of the box op een andere manier nadenken, op een andere manier kijken. En dan blijken er genoeg, dan blijkt er genoeg aanbod te zijn eigenlijk.
Ja. Ja. Kun je nou ook, is er nou ook iets te zeggen? Want kijk, als je de, eigenlijk als je naar de brede cijfers kijkt, dan word ik er in ieder geval een beetje verdrietig van. Ik denk, nou ja, oké, het gaat de goede kant op, maar het gaat gewoon tergend langzaam. Dan kan je natuurlijk met een enorme kanon van een beleidsmaatregel komen door te zeggen, nou, we gaan dat kwotum nog verder uitbreiden. Dat is aan de politiek, zeggen we dan maar even. Mm-hmm. Wat kan er nog gebeuren? Wat zou nog een volgende stap kunnen zijn? Waar zie je dat het bij bepaalde organisaties wel heel goed werkt? Daar valt natuurlijk van te leren, zou je kunnen zeggen.
Nou, wat misschien wel goed is om te noemen ook, is dat we hebben nu dat portaal. En dat portaal is ook openbaar. Dus daar kunnen wij ook allemaal, daar kun jij in kijken, kan ik in kijken, kunnen bedrijven in kijken. En dat is ook wel nieuw. Dus dat is transparantie die nieuw is. En wat natuurlijk zou kunnen gebeuren, dat is nog niet direct gebeurd, maar dat portaal is nog niet zo bekend, is dat er toch op een gegeven moment mensen in gaan kijken, dat media daarin gaat kijken en gaat kijken van, hey, wie doet het nou eigenlijk goed, wie doet het nou eigenlijk niet goed? En dat ook meer publiekelijk verspreid wordt. En dat je ook voorbeelden kan creëren. Dat je kan laten zien van, nou, daar gaat het goed en daar gaat het minder goed. Dus dat is, dus kijk.
Publieke druk zou helpen.
Publieke druk, precies. En dat is in het verleden ook al gebleken, dat gewoon helpt. Zichtbare bedrijven staan sowieso altijd meer in de aandacht. En die worden daardoor ook meer aangezet om actie te ondernemen. Dus dat zal zeker, zo'n diversiteitsportaal zou daar toch heel goed bij kunnen helpen. Ja, dat weten we dus nog niet. Maar ik denk wel dat toch ook wel effecten zal gaan hebben.
Ja, nou zijn er ook allerlei effecten onderzocht. Wat gebeurt er nou eigenlijk als er vrouwen in raden van bestuur, meer vrouwen moet ik zeggen, in raden van bestuur komen. Hè? Komt meer evenwicht in. Dus wordt het ook niet tijd dat, en ik weet niet of dat gebeurt, maar dat allerlei instanties daar ook naar gaan kijken, naar die effecten daarvan. Banken, verzekeraars, dat die daar ook keuzes in gaan maken. Zeggen, ja, weet je, als ik moet kiezen tussen investeren in organisatie A of B, dan kies ik toch voor degene met een diversere leiding. Want?
Nou, dat gebeurt ook al ten dele. Hè. Je hebt die vereniging van effectenbezitters. Die volgens mij houden die dat ook heel goed in de gaten. Voor hun is het ook een belangrijk topic. En ook de grote beleggers, die volgens mij zijn die daar ook echt mee bezig. Ja. Dus dat helpt ook zeker.
En, ja, want daar zijn bedrijven natuurlijk gevoelig voor dat soort dingen.
Ja, ja, maar goed, dan heb je het ook weer vooral over natuurlijk de beursgenoteerde bedrijven. En niet, hè, ik zou zeggen van, nou, laten we ook kijken dat die enorme grote groep die helemaal niks doet. Nou, wie zijn dat nou eigenlijk? Wat kunnen we daar nou doen om die meer aan te zetten? Hè, zodat je ook meer massa kan creëren. Want dat lijkt me natuurlijk ook heel belangrijk.
Ja. Ja. Wat zouden bedrijven zelf kunnen doen, organisaties zelf kunnen doen? Ik kan me voorstellen dat onze luisteraars denken, ja, wij hebben ook nog wat werk te doen. Ik werk bij HR, ik heb het niet voor het zeggen, maar ik kan wel wat zeggen.
Ja, nou, daarvoor kan die portaal ook weer heel interessant zijn. Want die plannen, bedrijven mogen zelf plannen ontwikkelen. Die kunnen zelf kijken van wat gaan we doen om dat aandeel te vergroten. Er zijn allerlei dingen mogelijk. En op die manier, door in dat portaal te kijken, kunnen bedrijven inspiratie opdoen. Maar in ieder geval belangrijk is om de leiding mee te krijgen. Hè, dus het is niet alleen, daar begint het eigenlijk mee dat je de leiding mee krijgt. Zodat er meer autoriteit van uitgaat. En dan vervolgens echt toch goed nadenken. Oké, waar zit ons probleem nou precies? Hè, wat zouden wij willen bereiken? En wat zouden we kunnen doen om dat te gaan bereiken? Ja. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. En dat zit hem ook natuurlijk in kritisch kijken naar de manier waarop je werft. Wie werft er voor je als je recruiters inschakelt? Die kun je natuurlijk ook heel gericht laten zoeken. Dus er is echt heel erg veel mogelijk.
Ja. Ja. Stel, jij zit hier volgend jaar weer. Je blijft natuurlijk onderzoek doen. Je blijft het in de gaten houden. Wat hoop je, dus niet wat verwacht je, maar wat hoop je volgend jaar te vertellen als je hier weer zit?
Nou, ik hoop dat er een groter gedeelte toch is gaan rapporteren. En ook dingen zijn gaan doen. Hè? Want wij zijn zelf ook met onderzoek bezig. Waarbij je dus ziet dat, hè, van de bedrijven had ik nog niet genoemd. Maar de bedrijven die wel dus met plannen bezig zijn. Dat wij dachten dus van, nou, bedrijven die nemen één vrouw aan om een soort van, nou, dan hebben we die ene.
Doel behaald.
Dan hebben we het doel behaald. Maar dat blijkt eigenlijk niet zo te zijn. Hè? Er blijkt eigenlijk een grotere kans op nog een extra vrouw als er al een vrouw zit. Dus dat is natuurlijk ook interessant. Dus er is een soort voorhoede die zijn best doet en steeds verder uitloopt. Hè? En steeds diverser wordt. Maar ook een heel groot deel wat eigenlijk helemaal achterblijft. Dus ik zou dan toch echt hopen dat er meer ook de stap hebben gezet. En dat dat resultaat heeft gehad. En dat ook meer bedrijven zijn gaan rapporteren. En dus, hè, wat dus laat zien dat ze toch met die materie bezig zijn.
Nou, wij houden het in de gaten, want we zijn natuurlijk vanuit PeoplePower een grote voorvechter hiervan. Ik kan niet vaak genoeg zeggen dat het natuurlijk te bizar voor woorden is dat het zo lang duurt allemaal. Want we weten allemaal dat vrouwen gewoon, zoals ik dat zelf altijd zeg, stiekem gewoon een beter mens zijn. Maar dat geheel is mijn mening totaal niet wetenschappelijk onderbouwd. Maar daar hebben we het misschien een andere keer over. We praten zo verder met Ronald Dekker en Chantal Remery. En dan gaan we eens even kijken of we een beetje persoonlijk kunnen worden met ze. Dat hoor je zo.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in PeoplePower.
Ja, ik heb twee bijzonder leuke specialisten in de studio. Ronald Dekker, arbeidseconoom bij TNO. En Chantal Remery, universitair docent economie aan de Universiteit Utrecht. Het derde blokje doen we altijd, gaan we altijd een beetje, het een beetje persoonlijk maken. Want ik ben dan gewoon benieuwd hoe jullie dat dan eigenlijk, mensen die zich dagelijks met werk bezighouden als hun werk, hoe die met hun eigen werk omgaan. En waar ik eigenlijk aan zit te denken is, ik zie hier bij PeoplePower, maar alle andere programma's die ik maak, heel veel verschillende mensen langskomen. Dus ik krijg allemaal informatie, kennis en inspiratie uit allerlei verschillende vakgebieden. En dat voor mij werkt dat heel goed, want dat kan ik allemaal weer dan weer met elkaar vervlechten. En zo hoop ik een beetje iets meer van de wereld te snappen. En ik ben zo benieuwd hoe jullie dat doen, want jullie zijn specialisten, experts op je vakgebied. Ronald, jij op de arbeidsmarkt, op de arbeidseconomie. Waar haal jij je gekke, vreemde, andere kennis vandaan over, weet ik veel, bodemleven? Hoe je dat dan weer vervlecht in je eigen leven? Hoe doe jij dat?
Het is eigenlijk vanaf het allereerste begin gegaan dat ik een hele rare specialist of een hele rare econoom was. Want ik ging aan mijn proefschrift werken bij een faculteit sociale wetenschappen. Met vooral andere sociale wetenschappers, sociologen en ook juristen. Aan thema's die over die arbeidsmarkt gaan. Dus ik ben specialist op de arbeidsmarkt, maar ik ben geen economisch specialist. Ik ben eigenlijk vanaf het allereerste begin dat ik met de arbeidsmarkt bezig ben, altijd gewend geraakt om met andere disciplines, wetenschappelijke disciplines, samen te werken. En dat is voor mij altijd heel verrijkend geweest. En dat is nu uitgemond in een plek bij TNO waar dat ook de maat der dingen is. Want er werken gewoon ook niet zo vreselijk veel economen. Wel heel veel mensen die met arbeid en arbeidsmarkt bezig zijn. En die hebben dan een achtergrond als bewegingswetenschapper.
Ja, ja, ja.
Dus die weten heel goed hoe je een stoel moet instellen, zeg maar, even op kantoor. En dat je daar niet te vaak op moet zitten. En dat geeft weer een heel ander perspectief op de kwaliteit van arbeid waar we bij TNO mee bezig zijn. En dat is voor mij dus altijd heel leuk, want dat maakt het elke dag weer nieuw wat ik aan het doen ben.
Ja. Wat is het laatste wat je kan herinneren? Dat je dacht van, goh, ik was in gesprek met een collega, in dit geval van TNO, dat ik dacht, oh wauw, oké, dat kan ik heel mooi gebruiken eigenlijk. Nou, vaak heb je ook, waar ik bijvoorbeeld aan zit te denken, dat je, dat vind ik altijd mooi als het gaat over innovaties. Heb je zoiets als biomimicry, dat we dan naar dieren kijken, hoe ze dat op een slimme manier doen. Ik vind het verhaal van de mug altijd heel mooi, dat als een mug je prikt, dan voel je eigenlijk bijna nooit dat je geprikt wordt, wat heel bijzonder is. En op basis daarvan hebben mensen een nieuw soort naald ontwikkeld die veel fijner kan prikken dan een gewone naald. Dat vind ik dan briljant. Denk je, jeetje, hoe kom je erop?
Nou ja, dit soort dingen gebeuren mij dus ook. Ik heb niet een heel goed voorbeeld bij de hand, vrees ik. Maar wat ik bij TNO geleerd heb, ben ik in contact gekomen met mensen die aan systeemdenken doen. En economen denken in termen van markten. En dat zijn eigenlijk hele simplistische, deterministische systemen. En als je in contact komt met mensen die nadenken over darmflora, over hoe al die bacteriën interacteren in je darmstelsel, dan leer je dus dat een systeem veel complexer is. En dan heb je het nog over betrekkelijk eenvoudige beestjes. En de arbeidsmarkt gaat over mensen. En dat zijn geen eenvoudige beestjes. Dus als je nadenkt over dat gekriel van die mensen op die arbeidsmarkt in termen van een complex systeem, dat opent allerlei nieuwe perspectieven op dat vraagstuk waar ik al 25 jaar mee bezig ben. En dat is dus heel verrijkend geweest. En dat is de meest recente openbaring, zal ik maar
zeggen. Ja, leuk. Chantal, hoe is dat bij jou?
Nou, het is wel aardig zoals Ronald dat beschrijft. Ik ben zelf dus eigenlijk ook, ik ben geen econoom, maar ik heb sociale wetenschappen gestudeerd. Maar ik ben dus uiteindelijk bij een opleiding economie terechtgekomen.
Je hebt gewoon de andere weg bewandeld.
Dus dat is eigenlijk de andere weg. Wij zijn wel als opleiding heel erg gericht op interdisciplinair denken. Hè, samenwerking met andere disciplines. En dat kan ik dus ook heel mooi inbrengen bij economie. En ik werk ook nog steeds veel in interdisciplinaire teams. En dat is, ja, dat vind ik vooral heel verrijkend. En ja, sommige economen die zijn nogal, hè, dat is inderdaad marktdenken en heel erg soms wel simplistische modellen. En ik probeer dus zelf toch ook wel vooral ook meer dat genderperspectief erin te brengen. Maar ook hè, dus dat hè, als het over arbeidsmarkt gaat, dan is zoiets als zorg ook heel belangrijk. Hè, wat in de privésfeer gebeurt. Dus dat probeer ik eigenlijk in het onderzoek in te brengen. Dus dat is eigenlijk mijn manier, ja.
En hoe zorg jij, want Ronald zei het al, ik zit al 25 jaar in die arbeidsmarkt. Hoe zorg je dat je jouw werk interessant en spannend voor jezelf houdt? Want het gevaar lijkt me ook dat je moet er lang over doen om een specialist te worden. Maar voordat je het weet ben je ergens specialist in en word je altijd daarop gevraagd. En zit je daar altijd onderzoek op te doen. Ja. Er kan natuurlijk een moment komen dat je denkt, ja nou ben ik er wel een beetje klaar mee.
Nou ja, je probeert je onderzoek ook wel wat breder. Tenminste, ik probeer mijn onderzoek wel wat breder te houden. Ik doe ook meer dingen dan alleen maar bijvoorbeeld de vrouwen in topposities. Het voordeel van mijn baan is dat wij hebben. Ik werk op de universiteit, dus ik doe onderzoek, maar ik geef ook onderwijs. Wat ook al een hele leuke verbreding is van je activiteiten. Ja. En daarbij, ja, je komt de jonge generatie kom je tegen. Daar ga je onderwijs aan geven, daar ga je mee in gesprek. Ja, en dat is natuurlijk ook heel erg leuk en heel verrijkend.
Ja, en help ons daar eens mee, want we kunnen van alles bij voorstellen, maar wat gebeurt er als je elke dag, in ieder geval vaak, geconfronteerd wordt met de jonge generatie, dus aangestekens die aanstormen richting die arbeidsmarkt?
Nou ja, enerzijds, je leidt ze op hè, tot econoom, maar je gaat natuurlijk ook met ze in gesprek. Zij brengen nieuwe gedachten met zich mee en hun middelbare schooltijd was anders dan die van ons natuurlijk. Dus daar zijn in de tussentijd ook van allerlei dingen gebeurd. En wij zijn ook nog een internationale opleiding. Dus we hebben niet alleen Nederlandse studenten, maar ook heel veel internationale studenten. En je probeert juist ook vanuit die diversiteit, probeer je gewoon ook tot meerwaarde te komen. Hè? Dus met de studenten over bepaalde stoffen in gesprek te gaan en te kijken van, nou goed, hoe leeft dat bij, hoe herkennen studenten dat vanuit hun eigen situatie? Hoe kunnen ze dat toepassen, ook vanuit de context die ze meebrengen? En dat is heel erg verrijkend, moet ik zeggen.
Ja, diversiteit niet alleen in wat je doet, maar ook in wat je allemaal tegenkomt en wie je allemaal tegenkomt.
Ja, zeker.
Ja. Ja. Ronald, hoe hou jij het voor jezelf spannend? Want na 25 jaar praat je nog steeds vol passie over het onderwerp. Hoe zorg je dat het voor jou divers en rijk genoeg blijft waar je mee bezig bent?
Nou, het werkt niet zo dat ik daar dan hele bewuste keuzes in maak, vrees ik.
Dat is ook voor heel veel mensen fijn om te horen, overigens.
Ja. Dus er wordt vaak over arbeidsloopbanen gesproken als een soort van rationele stappen achter elkaar. En ik heb, ik zeg altijd, dat slaat nergens op om er zo naar te kijken. Want het is gewoon, op een gegeven moment heb je een keuze en dan is er een baan waar je wel wordt aangenomen of niet wordt aangenomen. En dat bepaalt dan waar je de komende jaren aan het werk bent. En de interacties die je dan in dat soort banen hebt bepaalt weer wat je volgende stap is of die volgende stap er komt. En ik ben, best een aantal keren van baan veranderd. En uiteindelijk stel ik dan op de plek waar ik zit vast van dit is elke dag leuk, fresh, nieuw, noem het maar. En hier heb ik heel veel lol in. En als ik op een gegeven moment vaststel dat dat niet zo is, dan ga ik weer actief. En dat is dan min of meer rationeel wel weer op zoek naar wat anders. Of naar uitdaging op de plek waar ik zit. Of naar een uitdaging op een andere plek.
Maar het is wel interessant wat je zegt. Hè? Dus het is allemaal niet zo bewust. En de aanjager van er bewust mee bezig gaan is eigenlijk het gevoel dat je denkt, ik vind het niet meer zo leuk. Ik heb het niet meer zo naar mijn zin. Er zit niet zoveel uitdaging meer in. Dus dat is veel meer een gevoel die zorgt dat je in beweging komt.
Als je opstaat en je wordt al moe bij de gedachte dat je naar je werk moet. Dat is wel een veeg teken. Zeg maar. Ja. En ik ben me er ook van bewust dat ik in een luxe positie verkeer nog steeds. Dat ik dan andere opties heb. Je wordt een beetje ouder, dus dat wordt allemaal wel minder. Maar uiteindelijk heb ik nog steeds heel veel externe opties op hetzelfde niveau. En ik kan daar dus wat mee doen. Maar het geldt voor iedereen dat je je wel moet afvragen. Want als je nou met de pest in je lijf naar je werk gaat, hoe komt dat? En kan je daar in dat werk wat aan doen? Of moet je misschien naar zwaardere maatregelen en zorgen dat je ergens anders aan het werk komt?
Ja. Nou, dat is gelijk een mooie laatste oproep in deze bijzonder leuke aflevering, vond ik zelf eerlijk gezegd. Van People Power, dank jullie wel allebei. Chantal Remery van Universiteit Utrecht en Ronald Dekker van TNO. Jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren. En er is nog veel meer moois om naar te luisteren.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.